Maar in dat geval, ja, dan kan je marketen tot je schil ziet. En natuurlijk zijn er dingen die je kunt uitdragen waarmee je ze wel bewust maakt van de behoeften. Hè? Je kunt dan kennis gaan delen en informatie gaan delen over hoeveel paarden er wel kapot gaan doordat ze scheef gereden worden. En je kunt misschien zelfs informatie gaan delen over hoeveel mensen er kapot gaan doordat ze scheef op een paard zitten. En op die manier proberen een vraag te creëren naar jouw aanbod. Maar daar zitten wel grenzen aan in hoeverre dat kan. Dus ja, als je nou heel, heel eerlijk bent en je kijkt naar je aanbod, is dat dan echt afgestemd op waar mensen behoefte aan hebben? Want een ondernemer is iemand die mensen helpt met een probleem. En als mensen geen probleem hebben of geen probleem ervaren, dan zijn er zeker dingen die je daarmee kan doen. Maar dan zet je jezelf wel een beetje met 5-0 achter. Leuk dat je luistert naar de Hippische Ondernemers podcast. Mijn naam is Monique en ik vind dat elk paard goede huisvesting, dwangvrije training en een optimale lichamelijke gezondheid verdient. Om dit te bereiken ondersteun ik paardvriendelijke professionals bij het opbouwen van een succesvol bedrijf. In deze podcast neem ik je mee op reis door het ondernemerschap. Van mindset tot marketing en van zelfvertrouwen tot zichtbaarheid. Ik deel mijn eigen inzichten en ga in gesprek met inspirerende ondernemers die hun verhaal met je delen. Ik wens je heel veel luisterplezier met deze aflevering. Goedenavond, welkom in 2023. Het is as we speak 2 januari. En welkom bij weer een nieuwe aflevering zelfs van mijn podcast. Waar ik het vandaag even over wil hebben is wat je kan doen als je marketing niet werkt. Want dat is denk ik een van de vragen die ik het meest krijg. Mensen die zeggen, hey Monique, ik heb een nieuw product, ik ben bezig met marketing. Ik doe echt van alles, ik ben echt heel erg goed bezig, maar ja, het werkt gewoon niet. Heb je nog tips? Nou, die heb ik. Die ga ik nu met je delen. Dus ik zou zeggen, ga er lekker even voor zitten en luister naar mijn tips. Het eerste wat ik je wil vragen, en dat is ook de vraag die ik dan aan klanten zou stellen. En met klanten ga ik daar natuurlijk nog veel dieper op in. Maar een van de vragen die ik ze dan stel is, waaraan lees je af dat het niet werkt? En wat is werken? Want ik zie in marketing, als we kijken naar marketing, dat veel mensen zich toch een beetje blind staren op hun bereik. Hoeveel likes ze krijgen, hoeveel hun berichten gedeeld worden, hoeveel reacties ze misschien krijgen op hun nieuwsbrief. En dat is het bereik en de interactie. En dat is super belangrijk. Maar het uiteindelijke doel van jouw marketing is natuurlijk om mensen te laten weten wat je doet, wie je bent, wat je voor ze kan betekenen en ze enthousiast te maken om daar ook uiteindelijk op in te stappen. En op het moment dat jij bijvoorbeeld zegt, mijn bereik wordt niet groter, ik blijf zitten op hetzelfde aantal volgers op Instagram, ik krijg weinig reacties op mijn berichten, maar op het moment dat ik aan nieuwe klanten vraag waar ze vandaan komen, zeggen ze bijna allemaal, goh, ik volg je al een tijdje op Instagram en nu ben ik uiteindelijk klant van je geworden. Ja, dan zou mijn conclusie niet per se zijn dat je marketing niet werkt. Het werkt misschien nog niet goed genoeg, maar het werkt duidelijk wel, want je haalt er klanten uit. Dus een eerste vraag is, werkt het echt niet? En hoe zou het eruit zien als het wel werkt? Want wat is werken voor jou? Dus dat is iets wat je mag afvragen. En stel dat je dan vervolgens tot de ontluisterende conclusie komt dat het gewoon echt niet werkt. Je bent echt druk bezig met marketing. Je trekt daar een aantal uurtjes per week voor uit. Je bent actief op een paar kanalen en er gebeurt gewoon helemaal niks. Je bereik groeit niet. Je hebt minder reacties dan je zou willen. Er komen ook geen nieuwe klanten uit. Kortom, het werkt echt niet. Er gebeurt gewoon niks. Het werkt niet om je bereik te vergroten. Het werkt niet om je conversie te vergroten. Het werkt gewoon niet. Dan zijn er een aantal dingen die aan de hand kunnen zijn. En het eerste, en dat is niet zo heel leuk om te horen, maar denk ik wel belangrijk om voor jezelf even naar te kijken, is dat je misschien gewoon een slecht aanbod hebt. En ik zeg bewust aanbod en niet aanbieding. Dus ik bedoel dus niet dat je te duur bent. Want ik weet dat een aantal van jullie nu denkt, oh, dan moet ik mijn prijzen omlaag gooien. Nee, dat niet. Wat ik bedoel met een slecht aanbod is dat je iets hebt wat of niet goed is afgestemd op de markt, of niet goed is afgestemd op jou. En daar ga ik wat voorbeelden van geven, of in ieder geval één voorbeeld. En dan is het denk ik wel duidelijk. Stel, jij bent net als ik en je hebt een visie op paardenwelzijn en die wil je verbeteren. En je hebt besloten dat de mensen waar jij super graag mee wil werken, dat zijn springruiters. Want die vind je stoer, die vind je tof, dat zijn niet van die zeikers, dat zijn leuke mensen, daar kan je wat mee. Die zijn competitief, dat ben jij ook. Maar je vindt dat daar nog wel iets te veranderen is in paardenwelzijn. Dus jij denkt, springruiters, dat gaat hem worden. Ik ga daar een heel mooi aanbod voor bedenken. En vervolgens bedenk jij je bent hartstikke goed met lichaamsbewustzijn en je weet precies hoe je dat kan overbrengen op mensen. En jij denkt, als die springruiters nou toch allemaal maar eens beter mee gingen zitten in de linker of in de rechter galop. En als ze die paarden nou maar eens wat rechter gingen maken, nou dan zou het paardenwelzijn er super goed verbeteren. En jij gaat het uitdragen. Je gaat uitdragen dat je een mooie training hebt om je paard rechter te krijgen en om je eigen lichaamsbewustzijn te verbeteren. Het kan zijn, en ik zeg het niet dat het zo is, hè, want ik weet niet zo superveel van springruiters, dus je zou het moeten aftoetsen. Maar het zou kunnen zijn dat die springruiters denken, joh mens, waar heb je het over? Mijn paard gaat prima. Die is al 15 en die springt al 12 jaar over hindernissen en er is niks aan het handje. En het paard van mijn opa werd op deze manier wel 30 en ik zit al 40 jaar in de paarden en ze worden allemaal 22 in goede gezondheid. Ja, oké, vanaf de 14e kreupelen ze wat, maar hey, boeien. Ik vind dat het allemaal wel meevalt met dat scheef zijn van die paarden en dat een slechte invloed op ze heeft. Dat vind ik eigenlijk niet zo heel boeiend en ik vind eigenlijk dat je mij iets probeert te verkopen wat ik gewoon niet nodig heb, want ik zie er de noodzaak niet van in. Ja, even disclaimer, ik zeg niet dat springruiters zo denken. Hè. Ik weet het niet, maar het is een hypothetische situatie. Maar in dat geval, dan kan je marketen tot je schil ziet. En natuurlijk zijn er dingen die je kunt uitdragen waarmee je ze wel bewust maakt van de behoeften. Hè. Je kunt dan kennis gaan delen en informatie gaan delen over hoeveel paarden er wel kapot gaan, doordat ze scheef gereden worden. En je kunt misschien zelfs informatie gaan delen over hoeveel mensen er kapot gaan, doordat ze scheef op een paard zitten. En op die manier proberen een vraag te creëren naar jouw aanbod. Maar daar zitten wel grenzen aan in hoeverre dat kan. Dus ja, als je nou heel, heel eerlijk bent en je kijkt naar je aanbod, is dat dan echt afgestemd op waar mensen behoefte aan hebben? Want een ondernemer is iemand die mensen helpt met een probleem. En als mensen geen probleem hebben of geen probleem ervaren, dan zijn er zeker dingen die je daarmee kan doen, maar dan zet je jezelf wel een beetje met 5-0 achter. Dus misschien kun je daar eens over nadenken. En dan kun je misschien wel tot de conclusie komen dat je naast springruiters ook recreatieruiters heel erg tof vindt. Endurance ruiters, die vind je heel erg leuk. Want die zijn ook competitief, die zijn ook stoer. En wellicht zit daar toevallig wel een groep mensen bij die denkt, hey, wacht even, maar ik heb veel tijd nodig om een paard op te leiden. Dan wil ik graag dat hij tot zijn 35ste dat rondje kan lopen, wat ik graag van hem wil. Ook daarbij, disclaimer, ik zeg niet dat endurance ruiters zo denken. Maar je zou wat marktonderzoek kunnen doen. En dan zou je erachter kunnen komen dat je je aanbod toch wat moet bijstellen. Hoeft niet direct helemaal in de prullenbak, maar misschien moet het wat bijgesteld worden. En ik zei net al, het moet niet alleen afgestemd zijn op de markt, maar het moet ook afgestemd zijn op jou. Want stel jij luistert dit nu en jij hebt een passie voor dressuurruiters. Vind je echt fantastische mensen, want jij bent zelf ook iemand die heeft oog voor detail. Jij houdt van mooie dingen, jij houdt van krachttraining voor paarden en je voelt echt, dit vind ik fijne mensen, ik voel wat zij willen voor hun paard en ik wil dit ook. Maar je hoort nu mijn verhaaltje en je denkt, potverdomme, die dorst die deelt toch weer een hoop wijsheid, zeg. Daar ga ik eens naar luisteren. Die training die ik eigenlijk wilde aanbieden, die ga ik toch maar niet aanbieden aan dressuurruiters, maar endurance ruiters. Dat is het beloofde land, dat is de heilige graal, die ga ik benaderen. Terwijl je eigenlijk denkt, ja, maar stiekem vind ik ze niet zo leuk. Want ze gaan in Dubai gaan ze allemaal die paarden kapot rijden. En ze gaan er allemaal maar zo lang op zitten. En die paarden lopen allemaal met die hoofden omhoog. En dan gaan ze allemaal maar kapot. En ik vind er eigenlijk niks. En ik vind het eigenlijk stomme mensen. Maar ja, hey, ik heb naar de podcast van Monique geluisterd. Dus ik ga toch maar eens eventjes die doelgroep benaderen. Of naar welke andere podcast je dan ook geluisterd hebt. Of welk ander boek je ook gelezen hebt. Of welke autoriteit jou ook heeft verteld wat je moet doen. Dan krijg je dus een aanbod wat misschien fantastisch is afgestemd op de markt. Maar waar je zelf helemaal niks bij voelt. En als je een aanbod hebt waar je helemaal niks bij voelt, dan krijg je misschien klanten waar je helemaal niks bij voelt. En dan zit je energie er niet lekker op. Ja, dan gaat je marketing toch een beetje onzuiver aanvoelen. En mensen werken met mensen. En veel paardenmensen zijn ontzettend gek met hun paard en willen echt alleen de beste daaraan. Zijn vaak gevoelsmensen. Zeker de mensen die het welzijn van hun paard willen verbeteren. En dat zijn de klanten die jij wil hebben. Die voelen zuiver aan of je wel of niet meent wat je zegt. En op het moment dat jij dus marketing gaat voeren op een product, wat misschien heel aantrekkelijk is en waar veel vraag naar is, Stel je bijvoorbeeld voor, even een concreet voorbeeld uit mijn eigen achtergrond als paardencoach. Stel dat ik in één keer bedenk, die paardvriendelijke ondernemers, ik ben een beetje klaar mee. Die mensen zijn allemaal een pauper en het levert allemaal niet op wat ik wil. Tandartsen, dat gaat het zijn. Ik ga vanaf nu tandartsen bedienen. Want tandartsen, die hebben veel geld, die hebben grote klinieken. Daar is strijd in het team. Ik ga teamcoaching aanbieden voor tandartsen, want daar is vraag naar en daar is geld. Dat is leuk, maar ik word daar heel ongelukkig van. En ik denk dat ik ook niet heel makkelijk daar een marketing op zou kunnen voeren die overtuigend en authentiek voelt. Ik zou het misschien puur op kennis en op intellect zou ik het kunnen, maar niet op gevoel. Dus op het moment dat, dat je, om even terug te keren naar de hoofdvraag, als je marketing niet werkt, vraag jezelf dan eens heel eventjes af, is mijn aanbod echt wel afgestemd op de markt en is het echt wel afgestemd op mij? Nou, trek je daar de conclusie uit? Jazeker, echt wel. Ik heb met mensen gepraat en ze zijn hartstikke enthousiast. En ik heb een collega en die doet dit ook en die loopt fantastisch. Dus er is zeker aanbod, of er is zeker vraag naar dit aanbod. Ik ben bekapper of ik geef kinderen les op mijn eigen paarden. Nou, dat zijn dingen, daar is altijd wel vraag naar. Maar toch loopt het bij jou nog niet. Dan zou je eens eventjes kunnen afvragen of de boodschappen die je uitdraagt wel op de juiste plekken en op de juiste kanalen worden uitgedragen. En daarmee bedoel ik niet alleen social media kanalen, dus niet alleen Facebook, Instagram, LinkedIn, maar eigenlijk alle plekken waar jij je marketing kunt verspreiden, of waar je eigenlijk je boodschap kunt verspreiden, waar je je aanbod in de picture kunt zetten of onder de aandacht kunt brengen. En daar zijn er heel veel. En het is belangrijk er daarvan te kiezen die passen bij jou en bij je aanbod, dus waar ook de juiste mensen aanwezig zijn. En dat betekent dus dat als jij een training hebt voor een heel specifieke doelgroep uit paardenland die je online geeft, dan een foldertje ophangen bij de plaatselijke supermarkt misschien niet de juiste keuze is. Sowieso vraag ik me altijd af een foldertje ophangen bij de supermarkt. Nou ja, als je een ponyclub hebt voor kinderen misschien. Maar voor heel veel dingen, als je al foldertjes wil ophangen, ga dan alsjeblieft bij de Ruitersportzaak of zo. Maar op het moment dat jij een foldertje ophangt bij de supermarkt en je richt je op een heel specifiek deel van de hippische wereld, ja, hoeveel van de mensen die daar langslopen zijn jouw potentiële klant? Waarschijnlijk niet zo heel erg veel. Ze zullen er wel tussen zitten, want ook paardenmensen hebben soms aan het eind van de maand echt nog wel wat geld over om boodschappen te doen. Voel dat je wel ophangen bij de Aldi dan en niet bij de Albert Heijn. Hè? Paardenmensen zijn arm. Nee, maar uiteindelijk is dat niet de meest kansrijke plek, denk ik, om je boodschap te verspreiden. Wat ik bijvoorbeeld ook veel mensen zie doen die eigenlijk online werken of in een wat grotere regio werken of die best wel lesroutes willen rijden, die gaan dan adverteren in het plaatselijke krantje. En met alle respect voor plaatselijke krantjes, die mensen werken hard en die hebben ook inkomsten nodig. Tenzij jij echt in de regio van het plaatselijke krantje werkt en tenzij je ook verwacht uit de regio waarin het plaatselijke krantje verspreid wordt, voldoende afnemers voor je product te vinden, is dat niet altijd de plek waar ik voor zou kiezen. Kijk, word je ervoor benaderd en kost het niks, zou ik zeggen, altijd doen, want het is hartstikke leuk. En tante Truus zal ongelooflijk trots op je zijn en je moeder zal het aan iedereen laten lezen. Maar als je er een hoop geld in moet steken, dan is zoiets alleen interessant op het moment dat jouw doelgroep ook daadwerkelijk in enigszins grote getalen dat krantje leest. Dus dat is wat ik bedoel met het juiste kanaal. Om het even de andere kant op te spelen. Stel, jij biedt dus iets aan wat echt alleen in jouw regio is. Je geeft bijvoorbeeld les met jouw eigen paarden aan kinderen op een paardvriendelijke manier. Een supermooi product. Veel vraag naar altijd. Dat kun je online gaan adverteren op Facebook. Dat is zeker een goed idee, want er zullen altijd ook mensen uit je buurt op Facebook zitten. En je kan op Facebook buurtgroepen benaderen. Maar een heel uitgebreide Instagram of Facebook strategie voeren, waarbij je ontzettend veel waarde deelt en educatie doet en op interactie inzet. Ja, Facebook en Instagram, daar gaan ook mensen zitten die 300 kilometer verderop wonen. En de kans dat die hun kind wekelijks op woensdagmiddag van 2 tot 2:15 bij jou op Blackie komen laten rijden, ja, die is toch niet zo heel groot. Dus ook daarbij zou ik denken, als je dan Facebook of Insta wil inzetten, ga dat dan doen op pagina's in de buurt. Ga zorgen dat je veel mensen, dat je veel volgers uit de buurt krijgt. Door bijvoorbeeld ook op een braderie te gaan staan. Of in het plaatselijke krantje een tekstje te schrijven. Met daar een link naar je Facebookpagina. Dus ga echt goed nadenken. Als je marketing niet werkt, ben ik wel bezig op de plekken waar mijn klanten zitten. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus vraag je af, met wie wil ik werken en waar zitten die mensen? En zijn dat ook de plekken waar ik probeer ze te benaderen? Anders is daar waarschijnlijk nog veel winst te behalen. Nou, stel dat je nou zegt, ik heb een aanbod, het is fantastisch. Het is precies afgestemd op de markt. Het ligt helemaal in lijn met mijn waarden, mijn drive, mijn missie en mijn hart. Mijn energie zit er fantastisch op en ik heb precies de juiste kanalen uitgekozen, want daar heb ik echt heel erg goed over nagedacht. En nog gebeurt er niks. Ja, dan zit het hem dus waarschijnlijk in wat jij uitdraagt op die kanalen. Dus dan klopt je boodschap nog niet. Dus stel je aanbod klopt wel, je bent het op de juiste plekken in de picture aan het zetten, maar er komt nog geen reactie. Dan zeg je op die plekken waarschijnlijk niet de juiste dingen. En wat ik heel veel zie gebeuren, zijn mensen die bijvoorbeeld internationaal werken, of in ieder geval nationaal werken, die echt wel op de juiste Facebookpagina's, op de juiste Facebookgroepen zitten, maar die als enige marketing continu hun aanbod herhalen. Dus die hebben een workshop, die maken een pagina over die workshop en het enige wat ze doen is steeds weer posten. Ik heb een workshop, ik heb een workshop, ik heb een workshop. En dat posten ze dan in groep X en in groep Y en op Instagram en op Facebook en op hun eigen pagina. Ze hebben een workshop, daar kan je niet omheen. Alleen wat dan precies die workshop is en wat voor wie dat dan is en wat je er dan uithaalt. Ja, oké, dat staat beschreven in het event. Maar dat wordt eigenlijk alleen maar steeds op dezelfde manier herhaald. En er wordt eigenlijk continu alleen maar aan jou als lezer gezegd dat je iets bij ze moet kopen. Nou, daar raken mensen vrij gauw beu. En ik weet niet wanneer jij voor het laatst iets gekocht hebt omdat je het 25 keer op precies dezelfde manier voorbij zag komen. Ja, bij mij is dat alweer een tijdje geleden. Ik heb de dingen die ik recentelijk gekocht heb, dat zijn dingen die wel heel vaak herhaald zijn. Daar kom ik zo dadelijk even op, die wel heel vaak herhaald zijn. Maar wel op zo'n manier dat het mij bleef boeien, dat het mij bleef interesseren, dat het mijn nieuwsgierigheid triggerde. Dus op het moment dat je marketing voert op een product wat echt wel heel erg oké is en je doet het op de juiste kanalen, maar er komt geen reactie, dan is het waarschijnlijk gewoon de manier waarop je het doet. En dan ben je bijvoorbeeld te vaak je aanbod aan het herhalen of te weinig je aanbod aan het herhalen. Dat is de andere kant van de medaille. Ik zie ook veel mensen die heel veel waarde delen. Heel veel educatie, heel veel informatie, heel veel inspiratie. Maar als je aan mij vraagt, goh, wat kan je eigenlijk bij die mensen kopen? Dan zeg ik, ja, daar heb ik geen idee van. Ik geloof dat ze iets met centered writing doen. Maar ja, waar ze werken en wat een les kost, ja, ik heb geen idee. En dan blijken ze vervolgens 5 kilometer bij me vandaan te zitten en lessen op jokers te geven. Dan denk ik, jeetje, had ik dat geweten, dan was ik al veel eerder klant geworden. Want dat lijkt me hartstikke leuk. Dus te vaak je aanbod doen, te weinig je aanbod doen, te veel alleen maar informatie delen, dus echt droge informatie. Hey, de workshop gaat door op die en die locatie om 2 uur 's middags op die en die datum. Dat gaat mensen niet direct triggeren om iets bij je af te nemen. Wat gaat mensen wel triggeren om iets bij je af te nemen? Ja, dat is inspelen op het resultaat dat jij ze biedt, op het probleem waar je ze van afhelpt. En het derde wat belangrijk is, is ook in te schatten wat de koopbezwaren zijn die ze op dit moment nog hebben en die weg te nemen. Daar ga ik denk ik misschien nog wel een keer een andere podcast over maken. Ik heb er ook een leuke training over gemaakt. Die komt waarschijnlijk binnenkort ook verkoopbaar. Daar gaan we echt heel erg op die boodschappen in. Maar het idee is dus wel dat je mensen raakt en dat je ze door de klantreis heen werkt. Of dat klinkt heel onaardig, maar dat je ze door de klantreis heen helpt. En over de klantreis heb ik trouwens ook een aflevering gemaakt. Dan moet je even terugzoeken. Die heet, wat hebben mensen nodig om klant bij jou te worden, geloof ik. En daar ga ik in op de klantreis en de factoren waar je op moet inzetten in je marketing. Dus als je het interessant vindt, kun je die eens luisteren. Nou, dus wat kan er aan de hand zijn als je marketing niet werkt? Misschien werkt het wel, maar een beetje werken op de verkeerde manier af. Misschien klopt je aanbod niet, misschien zit je op de verkeerde plekken. Of misschien klopt je aanbod wel en zit je op de juiste plekken, maar kloppen je boodschappen nog niet. En misschien klopt alles wel, maar en dit is een hele vervelende, maar misschien klopt alles wel, maar ben je gewoon nog niet lang genoeg bezig. En misschien heb je het gewoon nog niet vaak genoeg herhaald. Ik heb ooit een onderzoek gelezen en die wordt veel geciteerd, dat mensen 7 keer iets moeten zien voordat ze tot kopen overgaan. Ja, ik weet niet. Ik denk dat dat ook al wat ouder informatie is. Dat er wordt veel gesproken over de regel van 7. Mensen moeten iets 7 keer zien. En als ze het dan 7 keer gezien hebben en het heeft ze 7 keer een beetje geraakt, nou dan kopen ze het wel. Ik denk dat dat tegenwoordig veel meer is dan 7 keer. Omdat er zo ontzettend veel aanbod is. Dat heel veel mensen hebben zoveel keuzes en zijn zo overweldigd door keuzes en door prikkels. Dat ze soms dingen misschien wel 20, 30, 40, 100, 150 keer moeten zien voordat ze denken, wacht even, nu ga ik echt eens eventjes op die koopknop duwen en nu ga ik met deze persoon in zee. En dat is, dat is best wel lastig om te erkennen en het kan ook best wel demotiverend zijn. Het kan ergens ook wel een beetje rust geven als je dit weet. Want dat kan namelijk betekenen dat er helemaal niks mis is met jouw aanbod, niks mis is met je boodschappen. Maar dat je gewoon nog even moet volhouden. Omdat het feit dat mensen er wat langer over doen gewoon ook te maken heeft met hoe de hersenen van mensen werken. Dus mensen hebben gewoon herhaling nodig. Denk maar eens heel even terug aan het laatste wat je zelf gekocht hebt. Ik ga eens even kijken, wat is het laatste wat ik zelf gekocht heb? Is een cursus bij iemand. En ik heb van haar, voordat ik die cursus kocht, heb ik eerst 10 of 15 podcastafleveringen geluisterd. Toen heb ik 3 gratis dingen gedownload. Toen heb ik een aantal nieuwsbrieven van haar gehad. En na het zien van die nieuwsbrieven, waarmee ik al wel dacht van, hé, maar dit is wel iets wat voor mij interessant is, heb ik denk ik 4 of 5 keer naar haar salespagina geklikt. En toen uiteindelijk heb ik pas gekocht. En geloof me, het gaat hier over iemand die heel erg goed is in marketing en die heel goede boodschappen uitdraagt. En alles wat ik eigenlijk van haar geconsumeerd heb, dus de podcasts, de nieuwsbrieven, de gratis dingen, die sloten al heel behoorlijk aan bij wie ik ben en wat ik wil. En dan zie je toch hoeveel herhaling ik eigenlijk dan nodig heb om te kopen. Nou, dat ben ik. Niet iedereen is zoals ik, hè. Ik wil ook absoluut niet mijn eigen koopervaring tot een soort marketingwetgeving opblazen. Want dat is onzin. Maar ik denk als jij voor jezelf even terugdenkt naar het laatste wat jij gekocht hebt. En je praat eens met wat mensen om je heen. Dan zul je zien dat er bij veel mensen toch ook wel een soort aanloopproces voor heeft gezeten. Dat ze degene waar ze iets van gekocht hebben al een tijd volgen op social media. Of dat ze er al een aantal leuke artikelen van hebben gelezen, of dat ze op een braderie aan de praat zijn geraakt met zo iemand achter een standje en dat ze er wel een half uur of 3 kwartier mee hebben staan praten en dat ze toen pas bedachten van, wacht even, deze persoon is tof, hier wil ik mijn kind aan toevertrouwen, of mijn paard, net afhankelijk van wat zo iemand aanbiedt. Dus mensen hebben wel echt wat tijd en wat contacttijd met je nodig. En contacttijd kan zijn dat ze jouw berichten lezen, het kan zijn dat ze naar je podcasts luisteren. Maar mensen hebben gewoon echt wel wat tijd nodig voordat ze denken, hey, dit ga ik aanschaffen. En de een is wat impulsiever daarin dan de ander. En het hangt ook een beetje af van jouw aanbod en waar je op inspeelt. Want stel, ik loop in de stad en ik heb zere voeten omdat mijn schoenen te klein zijn. Dan heb ik heel snel en heel impulsief een nieuw paar schoenen van een maatje groter gekocht. Daar ga ik echt niet 3 maanden over nadenken. Dus op het moment dat iemand genoeg pijn voelt en dat het probleem groot genoeg is, kan dat sneller gaan. Maar zelfs dan ga ik nog steeds in die schoenwinkel even verschillende dingen met elkaar vergelijken. En ik ga het even passen. En misschien dat ik toch ook nog heel even van de Bristol naar de Van Haren loop. En weer terug. Dus zelfs als ik iets heel hard nodig heb, zit er bij mij altijd nog een vergelijkingsprocesje in. En ik weet dat dat bij heel veel mensen zo werkt. Heel veel mensen hebben gewoon herhaling nodig. Die moeten meerdere keren geraakt worden. En dat is dus niet meerdere keren zien dat jij iets te koop hebt. Maar meerdere keren echt geraakt worden doordat ze een post van jou interessant vinden. Doordat ze een podcast van je hebben geluisterd. En dat hoort er gewoon bij. En waar je dan ook nog mee vecht als je op social media werkt. Of ook als je met nieuwsbrieven werkt. En eigenlijk met alle vormen van marketing. Maar social media is daar denk ik het heftigst in. Is dat niet alles wat jij uitdraagt ook bij al je volgers terechtkomt. Kijk, ik heb 1200 volgers op Instagram. Mijn stories worden 200 keer gezien, ongeveer. Dat betekent dat die andere 1000 mensen, ik weet niet of het elke keer dezelfde 200 zijn, maar er zijn in ieder geval 1000 mensen per story die story niet te zien krijgen. Nou, als er in die 1000 mensen potentiële klanten van mij zitten, dan heb ik wel werk te doen om te zorgen dat die uiteindelijk iets bij mij gaan afnemen. Want dan ga ik eerst moeten zorgen dat die überhaupt mijn stories te zien krijgen. Of dat ik ze op een andere manier bereik. Voordat ze nog maar gaan tellen naar die 7 keer toe. Of 70 keer. Of 170 keer dat ze iets van mij moeten zien. Dus daar moet je ook nog rekening mee houden. Dus de kans dat je marketing niet werkt of niet lijkt te werken, omdat het achter de schermen wel aan het werken is, dus omdat jij je zaadjes hebt geplant en je die zaadjes in mensen hun hoofd en in hun hart nu keer op keer water aan het geven bent, en daar is echt wel een plantje aan het groeien. Alleen, ja, dat plantje is nog niet echt een eikenboom van 15 meter hoog, dus je kunt nog niet zien wat er gebeurt. Het zit nog onder de grond, maar er is wel iets gaande. Dat is ook een heel reële mogelijkheid. Dus als je zegt, mijn marketing werkt niet, zou het ook heel goed kunnen dat het wel aan het werken is, maar dat je gewoon nog moet doorzetten. De vraag is dan natuurlijk, op het moment dat je twijfelt over je marketing, welk van alle factoren die ik hiervoor genoemd heb aan de orde is. Klopt misschien je boodschap niet helemaal, of zit je op de verkeerde kanalen, dan kan je blijven herhalen tot je scheel ziet, maar dan gaat dat niet opleveren wat je hoopt dat het oplevert. Klopt daarentegen je boodschap wel en zit je wel op de juiste kanalen, dan zou het super zonde zijn als je het nu gaat veranderen en gaat overstappen naar andere kanalen. Want dan is al het werk wat je tot nu toe hebt gedaan, ik zal niet zeggen door de plee gespoeld, want stel ik stap nu over van Facebook naar LinkedIn. Een aantal van jullie komen mij op Facebook tegen, zullen me ook weer tegenkomen op LinkedIn. Dus het is niet door de plee gespoeld, maar ik ga wel weer een paar stappen achteruit. Dus keuzes daarin maken van oké, wanneer zet je door en wanneer stuur je bij. Dat is best lastig. En ik ga hier geen eng verkooppraatje van maken, maar mijn ervaring is wel dat dit vaak moeilijk is om het zelf echt eerlijk en objectief en logisch te beoordelen. Dus ik zou je willen aanraden, als je hierover twijfelt, om hierover met iemand in gesprek te gaan. Het lastige daarvan is wel dat iedereen overal een mening over heeft. Dus als jij aan 5 mensen gaat vragen, wat vind je van mijn marketing? Of waarom heb je er nog niet voor gekozen bij mij iets aan te schaffen? Dan ga je antwoorden krijgen die gewoon bullshit zijn. Neem dat maar van mij aan. Er is 1 iemand, als ik daar nu aan vraag, wat vind je van mijn marketing? Die gaat zeggen, ik vind jouw brandkleur heel lelijk. Ja, prima, dat mag. Hè? Het is ook niet mijn ideale klant, maar al was het wel mijn ideale klant. Op het moment dat iemand zegt, ik vind je brandkleur lelijk. Ja, dat is leuke informatie, maar daar ga ik niks mee doen. Want ik vind hem wel mooi en ik vind hem passen bij mijn doelgroep en mijn product. En 9 andere mensen vinden hem wel mooi. Dus ik zou wel zeggen, op het moment dat je met mensen in gesprek gaat hierover, kies dan mensen die wel echt snappen wie jij bent en wat je verkoopt. En die ook enig inzicht hebben in hoe klanten de beslissing maken om wel of niet iets bij je aanschaffen. Nou, en gelukkig heb je, als het goed is, wel een aantal mensen om je heen die dat, ja, die weten wie jij bent, wat je doet, en die weten wat mensen aanzet om bij jou te kopen. Want die hebben al iets bij jou gekocht en dat zijn jouw klanten. Dus je zou bijvoorbeeld eens met je klanten in gesprek kunnen gaan en zeggen, hey joh, jij hebt mij een tijdje gevolgd. Waarom heb je zo lang gewacht voordat je les ging nemen? Klinkt misschien niet zo aardig, maar hè, waar heb je lang over getwijfeld? Wat had je eventueel nodig gehad om eerder ervoor te kiezen om bij mij in te stappen? Wat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat je er wel voor hebt gekozen? Welke boodschappen die ik uitdeelde spraken jou aan? Op welk social medium heb je me gevolgd? Dus dat zijn mensen waarvan het fijn is om er eens mee in gesprek te gaan. En je zou ook eens in gesprek kunnen gaan met collega's en vragen wat bij hen goed werkt. Want op het moment dat een collega bijvoorbeeld zegt van, joh, ik heb jaren heel hard gewerkt op Facebook en deed helemaal niks voor me. En toen ben ik YouTube-video's gaan maken en nou staan de klanten 3 rijen dik voor de deur. Dan wil dat niet per se zeggen dat jij ook YouTube-video's moet gaan maken. Want hè, ik zei het net al, het moet afgestemd zijn op wie je zelf bent. Maar het geeft je wel waardevolle informatie. En als jij bijvoorbeeld, ik ga maar even iets noemen hoor, maar als jij zadelpasser bent en een collega zegt, ja weet je, ik maakte altijd allerlei posts over de rug van het paard. En daar kwam niemand op. En toen heb ik een paar posts gemaakt over klanten van mij die zelf rugpijn hadden of pijnlijke heupen hadden naar het rijden. En daarop kreeg ik ineens allemaal nieuwe aanvragen. Dan gaat dat jou wel de informatie geven dat sommige mensen dus op hun eigen belang gewezen moeten worden en niet alleen op het belang voor het paard. Het is maar een voorbeeldje. Dus praten met collega's kan heel waardevol zijn. Vraagt natuurlijk wel van je dat je je kwetsbaar durft op te stellen naar die collega. Vraagt ook dat je collega's hebt die bereid zijn om met je mee te denken en jou verder te helpen. Ik weet dat dat soms iets lastig kan zijn, maar mijn ervaring is ook wel dat degene die het echt, echt doen om paardenwelzijn te verbeteren, daar vaak wel toe bereid zijn. En stel jij bent fysiotherapeut of zadelpasser, benader gewoon eens een collega die aan de andere kant van het land zit. Weet je, die gaat toch geen klanten aan jou verliezen. En die wil vast wel met je meedenken. Benader iemand waar je samen een opleiding mee hebt gedaan en die nu heel succesvol is. Of benader iemand waarvan je denkt, jeetje, elke keer als ik die bezig zie op social media, denk ik echt, dat is supergoed. Dus ga met mensen in gesprek. En het allerbeste wat je natuurlijk kunt doen is om eens even met een professional zoals mij te gaan kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is met jouw marketingstrategie en je productaanbod. Ik zei het al, ik ga er geen eng verkooppraatje van maken. Maar als jij je inzet voor paardenwelzijn, dan help ik je heel graag om in 2023 je marketing aan te scherpen. Zodat je wel zoveel mogelijk klanten gaat krijgen en de klanten die bij je passen. Als je denkt dat lijkt me wat, dan mag je gewoon even op mijn website kijken. Ik stel voor dat je als eerste kijkt naar moniquedorst.nl/startsessie. Want tegenwoordig begin ik eigenlijk, tenzij mensen direct al zeggen ik wil in een traject stappen. Maar verder begin ik eigenlijk met iedereen gewoon met een eenmalige losse sessie. Die is ook niet duur, die kost maar €65. Dus dan kan je eens ervaren, hoe is het om met mij samen te werken? Wat kan ik voor je betekenen? En soms ben je na eens een sessie alweer gewoon lekker geholpen. Kun je lekker vooruit? Nou, helemaal goed. Ga ik je ook niks door je strot duwen? Soms denk ik, nou, ik denk dat jij met een traject wel echt een stuk verder kan komen. En dan leg ik je dat gewoon uit. En dan is dat volledig vrijblijvend. Ik denk dat aan iedereen die met mij startsessies gedaan heeft, kan vragen of ik pushy ben en opdringerig en eng verkoperig. En dat ze allemaal zullen zeggen wel, nee. Als ik aangeef van, nou, dit gesprek was voldoende, dan respecteert Monique dat echt heel erg. Want ja, ik wil ook gewoon klanten die zin hebben om met mij te werken. En geen klanten die alleen maar met mij werken omdat ze geen nee durfden te zeggen, omdat ik ze zo lekker effectief heb omgeluld. Dus ja, moniquedorst.nl/startsessie voor wat meer informatie daarover. En als je denkt, nu, ik blijf gewoon lekker jouw gratis podcast luisteren, ook helemaal goed, dan hoor je mij weer in de volgende aflevering. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten. Dat kan door me een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken, zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link of geef een shout-out in je stories. Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn en zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.